Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Welkom bij Triathlon Insight, de podcast over mensen die het leuk vinden om zichzelf te pijnigen, vrijwillig, langdurig en met een glimlach die langzaam verandert in een grimas. Afgelopen weekend was het weer zover. De Ironman op Hawaii. Het WK van de lange afstand. De race waar zelfs de palmbomen zuchten van de hitte. En wat voor editie het was. Een brute, genadeloze bijbelse beproeving van zon, zout en zweet. De dag waarop de hitte niet langer een factor was, maar de hoofdrolspeler. Het asfalt trilde, de lucht voelde aan als een föhn op standje hel en de sporters, die kookten langzaam in hun eigen ambitie. Het was dus heet. Heel heet. De temperatuur tijdens het looponderdeel kroop richting de 28 tot 30 graden Celsius met een hele hoge luchtvochtigheid. Alsof je met een natte, vochtige doek op je mond moet sporten. De hitte deed meer dan zweten. Ze verzwakte spieren, verstoorde de hydratatie, liet hartslag hoog oplopen en de klok tikt anders als je lijf begint af te zien. De hitte had het hoogste woord. Favorieten zoals Taylor Nipp en Lucy Charles Barkley werden niet gevloerd door tegenstanders, maar door de verzengende zon, de plakkerige lucht en het onzichtbare monster dat achter elk aidstation schuilgaat. Oververhitting. Zoals wel vaker in Kona schreef het lichaam hier het verhaal, niet de planning. Lucy, die zoals altijd het water doorkliefde als een dolfijn op doping, kwam als eerste uit de oceaan en bouwde haar voorsprong op de fiets verder uit. Tot ze bij Hawi, halverwege de route, een bidon verloor. Oeps. En daar, ironisch genoeg, een tijdstraf voor kreeg. 1 minuut stilzitten in de hel. Maar goed, het was niet de eerste keer dat zij een bidon verloor. Maar nu wel op een slecht moment. Ze herpakte zich nog. Startte als tweede aan de marathon. Haalde Taylor Nipp bij. Maar toen begon de echte strijd. 30 graden, een luchtvochtigheid van 80% en asfalt dat je kon gebruiken om pannenkoeken op te bakken. En zoals wel vaker was het de beruchte Energy Lab dat precies dat uit je lichaam weet te zuigen. Lucy begon te wankelen. Eerst even wandelen bij de drankpost, toen de blik wazig, de tred onvast en de hitte won terrein over het lijf. En het duurde niet lang voordat de hitte de besturing volledig had overgenomen. Uiteindelijk was het haar eigen man en deels coach Reese Barkley die haar uit de race haalde. Een beeld dat pijnlijk en liefdevol tegelijk was. Want soms is liefde zeggen, stop, dit is genoeg. De Habs, husbands en boyfriends hadden sowieso een belangrijke rol. Want ook Mark Matthews schreeuwde naar Kat, Lucy is not looking great anymore. It's never over, maybe try a little bit harder. Taylor Nipp, de Amerikaanse superatlete met de stalen benen, met een nonchalante uitstraling alsof het haar allemaal niks doet, leek het stokje over te nemen. Ze nam de leiding over, liep soepel en leek onverslaanbaar. Maar Kona is geen plek waar plannen lang stand houden. Met nog een paar kilometer te gaan begon ook haar lichaam te rebelleren. Eerst wankelen, dan zwalken. Iedere stap was een gevecht. Ze probeerde te drinken, te koelen, maar het was te laat. De hitte had haar in de houtgreep. Menig kijker thuis schreeuwde naar de televisie. Ga wandelen, want de eerste plek zou ze verspelen. Maar een top 3 of top 5 bleef haalbaar. Maar ze bleef het rennen oppakken. En dan, op de meest dramatische manier denkbaar, zakte ze letterlijk door haar benen. Op de grond, met nog maar 3 kilometer te gaan. Uit de race. De zon kwam, zag en overwon. En Taylor zag haar concurrentie voorbij lopen terwijl ze daar zat en niet meer in staat was om te bewegen. En daar, ergens achter dat toneel van ineenstortende favorieten, liep een jonge Noorse vrouw met een naam die je beter langzaam kunt uitspreken. Solveig Lofset. Nog nooit de Ironman op Hawaii gedaan, maar cool als een Scandinavisch meer. Waar anderen kookten, bleef zij helder. Zij liep niet de snelste marathon, maar wel de verstandigste. En dat bleek genoeg. Solveig kwam lachend over de streep in 8 uur, 28 minuten en 27 seconden. Wereldkampioene bij haar debuut. En ja, alweer een Noorse.
Waar gaat dit stoppen? Pogacar is al dodelijk vervelend voor de spanning in de wielersport. Maar een heel land dat domineert met meerdere atleten kennen we misschien alleen van Kenianen in de marathon. Oh ja, en natuurlijk Nederland in het korfbal. Achter haar vocht Cat Matthews, die er als enige nog echt geweldig uitzag, zich naar zilver. Op slechts 35 seconden. Met de snelste marathontijd ooit op Hawaii. 2 uur en 47 minuten. En Laura Philipp, de Duitse regerend wereldkampioene, pakte brons. Cat had trouwens wel wat issues in T1. Maar om nou te zeggen dat ze daar de wedstrijd heeft verloren, is iets te kort door de bocht. Voor de mensen in Europa die niet hadden afgekeken of in slaap waren gevallen, inclusief ondergetekende, was het een gekke gewaarwording bij het wakker worden en de greep naar de telefoon. Dat juist die Lucy en Taylor in de trekker niet meer te vinden waren. Het leek in kannen en kruiken. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Maar de echte rode draad van de dag was niet de snelheid, maar overleven. Overal langs het parcours lagen vrouwen die hun droom hadden achtergelaten in een plas sportdrank en zweet. Het was een slagveld, letterlijk. Een herhaling van tragedies die we eerder zagen bij Emma Pellant-Brown met een heatstroke. Sarah True in Frankfurt, die vlak voor de finish liep als een student die om 4 uur 's nachts de dansen bij Jansen of de Bubbles uitrolt. Op zoek naar die ene zwarma tent die nog open is. Jonathan Brownlee in Cozumel, die door zijn broer over de finish geholpen moest worden. Paula Newby-Fraser, allemaal eenstemmig prooi gevallen aan het brute monster dat hitte en luchtvochtigheid heet. En dan onze Nederlanders. Want wat een race hadden zij. Althans, 2 van onze 3 pro's dan. Marlene de Boer in haar debuut op Hawaii liep een wereldrace en eindigde als 10e. Koel van hoofd, taai van hart. Didi Diederiks knokte zich naar plek 14 en als een ware Pac-Man bleef ze maar opschuiven in het veld, terwijl Lotte Wilms helaas moest uitstappen, getroffen door dezelfde vrede hitte die zoveel andere velden. De Ironman van 2025 was niet zomaar een race, het was een sadistisch experiment in uithoudingsvermogen. Wat gebeurt er als je alles geeft, maar de natuur zegt nee, tot hier? Hoeveel dorst kan een mens verdragen? Hoeveel zon kan een droom aan? Hoe lang kan je bloed borrelen en hoe lang kan je lichaamstemperatuur koortsige waardes aanhouden? Je kunt je afvragen wat Kona zo dramatisch en tegelijk zo fascinerend maakt. Het is de hitte die het spel bepaalt. Een onzichtbare tegenstander die geen medailles uitdeelt, maar wel slachtoffers maakt. En juist door de afgelopen milde edities op Kona, met snelle tijden, zijn de atleten wellicht in slaap gesukkeld voor de gevaren. Maar dit was weer een echte editie. Op dit strijdtoneel wint niet altijd de snelste of de sterkste, maar degene die voelt wanneer loslaten wijs is en doorzetten noodzakelijk. Zelfs de grote favorieten worden soms naar beneden gehaald. Dit weekend zagen we hoe Lucy en Taylor, beide topkandidaten, werden buitengesloten door de omstandigheden en niet door de tegenstander. En juist in die chaos schittert de underdog. Solveig, niet de meest verwachte winnares, maar wel degene die overeind bleef toen alles om haar heen instortte. En dan ook nog een speciale vermelding voor Holly Lawrence, die niet zo lang geleden bevallen was, maar een geweldig debuut neerzette. Overigens deden meerdere debutanten het geweldig. En ook Dan Lorang zal zich achter de oren krabben. De beroemde coach van Jan Frodeno in zijn beste tijd. Want hij is toch echt de coach van Lucy en Taylor. Daar gaan we het vandaag over hebben. Over de meltdown van Taylor Nip. Het moment waarop Lucy's man de handdoek letterlijk in de ring gooide. En waarom Noren blijkbaar gebouwd zijn van ijs en zelfdiscipline. We praten over tactiek, koelen met ijs in je sport-BH en de vraag die iedereen bezighoudt, hoe overleef je een Ironman waar de zon de scheidsrechter is? Welkom bij Triathlon Insight.
Ja, Stef, een aantal dagen na toch wel de wedstrijd van het jaar, de wedstrijd op Hawaii. Een wedstrijd waar we met z'n allen altijd naar uitkijken. Ja, het was wederom een prachtige editie. Een editie waarin blijkt dat niet alleen de tegenstanders je tegenstander zijn, maar ook zeker de weersomstandigheden daar, ja, cruciaal zijn en eigenlijk deze wedstrijd wel bepaald hebben. Dat kunnen we wel stellen.
Ja, zeker. En zoals ik net al aangaf, we hebben nu een aantal jaren gehad dat het eigenlijk redelijk mee leek te vallen met de omstandigheden. Het was wel warm, maar niet die extreme episodes die we deze keer hebben gezien.
Je ziet eigenlijk bij elke editie wel, hè, bijvoorbeeld vorig jaar bij Sam Lederlund natuurlijk ook gezien, hè, dat hij bij het lopen, ja, bevat wordt door de hitte.
Maar ik weet niet of dat alleen door de hitte kwam, maar die had gewoon echt heel hard gefiet. Die had zich opgeblazen. Dat kan natuurlijk in elke race gebeuren. Ja. Maar Sam Laidlaw heeft die race ook gewoon afgemaakt. Voor een heel groot deel gewandeld. Maar er was nergens een gevaar dat hij zichzelf niet meer de baas was. En wat we vandaag hebben gezien. En ook, ik kan die Sarah True nog heel goed herinneren in Frankfurt. Die op die brug stond te wankelen en zo.
Vind jij dat mooi om te zien?
Nee. Misschien dat we er zo nog op komen. Maar er zit natuurlijk ook een... Het is ook nog eens heel gevaarlijk. Hè? Die mensen zijn echt groot in de problemen. En zoals ik op andere media al zag, op het moment dat mensen je gaan helpen, ben je uit de wedstrijd. Dus heel veel coaches, familie.
Nee, dat zag je bijvoorbeeld Telenip. Hè? Ik zei tegen Elisa, we zaten te kijken. Ik dacht, waarom gaat nou niemand naar haar toe? Want ze zit daar. Iedereen ziet dat het niet lekker met haar gaat. Maar er zijn toeschouwers die gaan pakken hun telefoon om te filmen.
Ja.
In plaats van dat ze er naartoe gaan. En inderdaad. Als je hulp krijgt, dan ben je sowieso gezien. Maar ja, er zijn natuurlijk omstandigheden waarin je gewoon hulp nodig hebt.
Nou, zij was heel dicht bij de finish natuurlijk. Maar zij had dus daar niet iemand staan, hè, zoals Lucy wel had, die voor haar de handdoek in de ring gooit. En je moet je afvragen of die atleten op dat moment nog in staat zijn om een rationele beslissing te maken. Ik bedoel, 2 jaar geleden toen Lucy won, had ze ook een enorme kuitblessure of achillesbeesblessure. Daar is ook gewoon doorheen gebikkeld. Dus dat is niet iemand die zomaar zelf die beslissing maakt om niet meer verder te gaan. En misschien moeten daar ook wel eens regels voor komen. Want het is natuurlijk wel gevaarlijk als er wel eentje neergaat. We hebben genoeg races gezien op Hawaii dat het zelfs in de laatste paar honderd meter door slecht gaat. We hebben
Almere gezien.
En dan schreeuwden mensen in het publiek ook, don't touch him. Want zodra ze hem helpen, dan word je op... Jij wil niet degene zijn die iemand op 10 meter voor de finish gedisqualificeerd laat worden.
Is dat ook zo als je een mede-atleet je helpt?
Nee, want Jonathan Brown die werd toen geholpen door zijn broer, weet je nog? Die Alistair, die tilde hem op en die bracht hem over de streep.
Dus als iemand de wedstrijd om...
Ja, hulp van buitenaf, die andere mensen niet krijgen, dat mag niet.
Kijk, laat me vooropstellen dat ik het natuurlijk niet leuk vind om te zien dat die mensen daar wankelen en dat soort dingen. Maar het geeft wel weer aan hoe zwaar die wedstrijd is. En hoe lang, de hele triathlon is natuurlijk lang. Maar dat die wedstrijd is pas over op het moment dat je over de finish bent. En dat vind ik natuurlijk wel prachtig om te zien. Eerst Lucy natuurlijk. Eigenlijk was de wedstrijd, na het fietsen dacht ik, die wedstrijd is gespeeld. Het gaat niet meer spannend worden, want dit is wat het is. Lucy die loopt de laatste tijd hartstikke goed. Die gaat gewoon hier glansrijk winnen en Telenip wordt tweede of andersom. En toch gebeuren er dan dingen. Zie je Lucy Charles op een gegeven moment gaan wandelen bij de aid station. En denk van dat ziet er niet goed uit, want dat zie je haar zelden doen.
Ja.
Ik wil alleen zeggen dat het, ondanks dat het niet leuk is om te zien dat mensen zich zo zichzelf zo kapot maken, zeg maar, met hun overhit zijn, geeft het wel aan
wat een extreme sport het is
inderdaad. En dat iedereen die luistert en iedereen die traint voor zo'n wedstrijd echt enorm veel respect moet hebben voor zichzelf ook. Dat je zoveel tijd en energie in steekt om zo'n wedstrijd te doen.
Maar ik vind het mooi als mensen afzien. Hè, en als het daar beslist wordt. Maar als mensen zichzelf niet meer de baas zijn. Ja. Dan vind ik dat vind ik niet echt leuk om te zien. Eerlijk zeggen.
Nee, het leek net... ik heb wel eens mensen na Funky Festival zeg maar op dezelfde manier zien lopen. Dus het leek wel alsof ze dronken waren. Ja. Op een gegeven moment. Hè, ze zaten gaan wankelen. Dat is niet het leukste beeld wat je krijgt bij zo'n Ironman. Toch, Stef?
Zeker.
Hey, laten we bij het begin beginnen. Laten we bij het zwemmen dan beginnen. Inderdaad, het beeld wat we eigenlijk al verwachten. Lucy Charles, die eigenlijk vanaf minuut 1 echt volle bak ging. En eigenlijk al heel snel een gaatje had. Hè?
Ja, het was duidelijk dat ze ook geen mensen mee wilde nemen.
Ja.
En ik denk dat zij... misschien had verwacht dat Taylor Nip het wel zou kunnen. Maar ik zei ook al in de vorige podcast van als zij alleen weg wilt zijn, dan kan ze dat. En zij is natuurlijk een goede fietser. Taylor Nip is misschien nog een betere fietser. En ik denk dat zij er sowieso wel rekening mee had gehouden dat Taylor Nip bij haar zou komen. Maar ik denk dat ze dat liever wilde uitstellen. Dus dat ze die voorsprong eigenlijk wel graag wilde hebben. Dus... Telenip had het heel even geprobeerd, maar die gaf daarna ook wel vrij snel af. En leidden ze het pak erachter.
Ja, precies. Er werd een grote groep erachter gecreëerd. Hè, met een atleet of 10, denk ik, bij elkaar.
Waar Lotte Willems bij zat, Haley Chura. Ja.
Goede zwemsters ook, maar die waren niet in staat om Lucy bij te halen. Die ging echt hard. En die finishte het zwemmen ook in rond de 50 minuten, volgens mij. En de anderen kwamen daar, denk ik, net geen 2 minuten achter uit het water. 1,5 minuut.
Ja, net geen 2 minuten. Heli, ja, nee, 49. Ja, het is net 2 minuten. Holly Lawrence zat er nog bij. En dus Taylor Nip, Rebecca Clark.
Ja.
Marta Sanchez.
Ja.
Dat pakken. En dus Chelsea Sadaro ook. Hè. Dat was de meest opvallende eigenlijk die erbij zat. Want dat was niet echt verwacht.
Nee. Eigenlijk de 2 andere favorieten, Kat Matthews en Laura Phillips, die daar nog achter zaten. Hè? Best wel een fors gat bij het zwemmen al hadden. Voor mijn 5 minuten, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, dan moet je dan toch nog wel weer uiteindelijk dicht zien te lopen. Want met het fietsen gebeurde het niet.
Nee.
Eigenlijk met het fietsen zag je eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als bij het zwemmen. Dat Lucie gewoon doortrok. En steeds meer afstand nam op de rest.
Ja, dus in het begin van het fietsen liep Lucie eigenlijk ook alleen nog maar uit. Ja. Hè? Ook op Taylor Nip.
Ja.
En een beetje richting haar. Wie begon ze die tijd goed te maken, zeg maar, op die klim. En Taylor Nip kan natuurlijk, ze is ook niet zo zwaar, dus die kon het goed. Lucie kreeg ook nog eens een penalty voor het laten vallen van een bidon.
Ja.
Het is niet de eerste keer dat het haar overkomt. Het is wel lullig dat ze dan juist op het WK daar een penalty voor krijgt. Maar,
ja, en er staat ook nog wel een verschil tussen het expres weggooien van een bidon of het per ongeluk laten vallen. Zeg maar.
Dat is zeker altijd waar, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon zorgen dat je spullen goed zijn. Je blijft wel in de natuur achter natuurlijk. Dus.
Nee, dat klopt. Maar goed, dan is een penalty van een minuut wel weer
Wel weer lang, ja. Wat ik ook wel gek vind soms, dat heb je dan in Kona, heb je meerdere Amerikaanse wedstrijden, is dat ze dus flesjes water aangeven die eigenlijk ook niet lekker in je bidonhouders
klopt,
passen.
Ja.
En dat is ook wel gek.
Ja. Ja.
Dus, maar goed, Taylor Nip, die had dat dus, dat gat goed dichtgereden.
Ja, uiteindelijk bij het keerpunt, eigenlijk net na het keerpunt reed ze dicht, hè, volgens mij.
Ja.
Toen kwamen ze bij elkaar en eigenlijk bleven ze bij elkaar tot het moment dat Lucie Charles haar penalty moest nemen.
Ja, en ondertussen was Solveig Lofset een beetje weggereden uit die groep met Kat Matthews en Laura Phillip was erbij zat. Al dan niet expres, want ze deed niet echt een search, alleen die anderen die
konden niet bijbenen.
Die konden gewoon niet bijbenen of die lieten het lopen. Ja, dat denk ik ook niet echt. Dan kwam daarachter dus een groepje met Holly Lawrence, India Lee, Laura Phillip, dat groepje. India Lee was volgens mij ook best wel hard opgeblazen.
Want Marlene zat op een gegeven moment ook in die groep.
Ja,
nog,
ja, die kwam er aan de achterkant aan. En toen in de afdaling van Hawi reden Lucie en Taylor een stukje samen. En uiteindelijk gaat Taylor Nip er voorbij. En die was als eerste terug in de wisselzone.
Ja.
En hoe denk je, wat denk je nou achteraf? We komen natuurlijk straks bij die episode, maar ik wil straks niet meer teruggaan naar het fietsonderdeel. Maar vind je dat Taylor en Lucie verstandig hebben gereden? Of denk je dat ze zich over de kop hebben gereden omdat ze bang waren voor wat van achter zou komen?
Nou, ik denk dat ze ook wel, kijk, zij hebben natuurlijk gedacht van een Kat Matthews en een Laura Phillip, die lopen inderdaad gewoon meestal 10 minuten sneller dan.
Ja, nou, 10 minuten is wel heel veel. Maar ze hadden al vrij vroeg in de wedstrijd hadden ze 6, 7, 8 minuten.
Ja.
Dat was echt al na 30, 40 kilometer. Ze hadden al 6 minuten na het zwemmen.
Ja, dat klopt.
Dus dat gat was al zo groot.
Ja. Ik denk dat ze voor zekerheid gegaan zijn. En dachten van we moeten wel die afstand houden zoals die is. Of uitbreiden om inderdaad te voorkomen dat zij nog bij hun kwamen.
Maar is dat gaan voor onzekerheid? Of is dit is dit gaan voor zekerheid? Of is dit je eigen onzekerheid dat ze zo hebben gespeeld? Want Lucie eigenlijk het hele seizoen iets anders zien doen. In die T100 wedstrijden. Niet meer aanvallen met het zwemmen. Gewoon in de groep blijven met het fietsen. En ze kan blijkbaar ook heel hard lopen. En dat is precies wat ze vandaag andere tactiek heeft.
Ik denk dat Lucie donders goed weet wat ze kan op Hawaii. Ze is nu, voor mij nu 4 keer tweede geweest en 1 keer eerste geworden.
Ja.
Dus ze weet donders goed hoe hard die wedstrijd is. Dus het verbaast me ook wel eerlijk gezegd dat die hitte haar bevangen heeft. Omdat ze best wel veel ervaring heeft op het eiland. En het altijd wel heel goed doet. Dus dan vraag ik me ook wel van, inderdaad, er moet dan wel wat geweest zijn waardoor zij daar zoveel last van heeft gekregen.
Nou, ik begreep wel dat het in de ochtend van de wedstrijd regende het een beetje.
Ja,
dat is niet ongewoon op Hawaii. Dat was ook toen ik meedeed. En ik hoorde van Caden Lieto, dat is de zoon van Chris Lieto, die in 2009 tweede was, die wonen op het eiland. Die zeggen als het 's ochtends regent, dan wordt het echt Knijterheet. Want hoge, de luchtvochtigheid wordt extreem hoog. Dus dan vallen de slachtoffers. En misschien dat er wat mee te maken had dat het de andere jaren niet zo is geweest.
Ja, maar het was wel vrij bewolkt, vond ik. Er was niet heel veel zon of zo. Maar waarschijnlijk in die hitte met de luchtvochtigheid, die combinatie. Ja, dat is alsof je in een vlindertuin aan het hardlopen bent. Dat is niet lekker.
Nee. Nee, en de vraag of ze overbiked hadden, dat weet je niet. Maar ze waren natuurlijk wel 1 en 2 van de fiets af. En die Solvik Lovset, die reed daar eigenlijk een beetje achteraan. En die zat eigenlijk, normaal is dat nooit lekker als je in je eentje zit. Maar misschien doordat zij de hele dag in haar eentje heeft gezeten, heeft dat haar race wel een beetje gemaakt. Want daardoor heeft ze zich ook niet gek laten maken door andere mensen. Lucy heeft natuurlijk even stilgestaan. Die wil dat gat op Telenip meteen weer dichtrijden. Dus die heeft maar misschien een flinke search gedaan. Telenip was trouwens eerst terug. Lucy kwam er dus achteraan.
Anderhalve minuut later, denk ik.
Ongeveer anderhalve minuut. En toen had ze nog iets met de schoen, geloof ik. Waardoor ze even wat tijd verloor. Ja. Maar dat gat van bijna 2 minuten, zeg 1 minuut 45, 1 minuut 50, was op Palani ineens helemaal dicht.
Ja. En dat is vrij vlot. Dat is denk ik 10 kilometer.
Maar dan denk je van, als je dat gat dichtloopt, dan ga je erop en erover. Want dan loop je gewoon sterker. Daarna bleef haar voorsprong de hele tijd een beetje hangen. Klopt, op zo'n 20, 30 seconden. Dus dan denk je al van, heeft ze dit te hard gedaan? Of lag dit in haar plan?
Ja, ik denk dat ze wellicht achteraf gezegd te veel energie gestoken hebben om het weer bij te halen.
Ja.
Om Telenip weer bij te halen. En dat het toch iets te enthousiast is geweest.
Ja, en wat je zegt, Lucy Charles zag er echt wel goed uit. En ineens gaat ze langzaam door die aid stations. En dat is niet iets wat zij vaak doet. Hè. Sommige atleten doen dat standaard. Jan Frodeno deed het op Hawaii altijd. En in die wandelstukken werden eigenlijk steeds langer. En ik zag al dat ze een beetje aan het zwalken was.
Ja,
ja en dan...
Terwijl ze wel best wel... ze had een cooling iets op haar hoofd natuurlijk. Van Tri-Excellence volgens mij is dat.
Ja.
Voor mij was het de eerste keer dat ze daarmee racete. Dat moet voor verkoeling zorgen natuurlijk. En ze had volgens mij ook wat armstukken waar verkoeling in zat. Dus daar is wel over nagedacht en daar is ze mee aan de slag gegaan. Ja, alleen mocht het helaas niet baten.
Nee, het is ook vaak zo met warmte. Dat als je, en zeker met dat soort warmte, als je over een bepaald punt bent gegaan, dan kan je niet meer terugkomen door dat te koelen of door even in te houden, weet je wel. Waar je dat in milde omstandigheden wel kan. Dan heb je echt een ijsbad of airconditioning nodig om je lichaamstemperatuur omlaag te krijgen. Dus als je die spikes hebt, zeg maar.
Wat adviseer jij je atleet altijd? Hè? Stel dat ze een wedstrijd doen op Hawaii of een andere warme wedstrijd. Hoe zorg je er nou voor dat je zo cool mogelijk ben, zeg maar, voor die wedstrijd. Of tijdens die wedstrijd.
Nou ja, in ieder geval om te zorgen dat je een beetje gewend bent aan de warmte. Hè? Dus het liefst trainen in warme omstandigheden. Of als je vanuit Nederland komt met extra kleding of binnen, et cetera, et cetera. Alleen, dat hebben zij allemaal gedaan. Alleen, wat het allerbelangrijkste is om te zorgen dat je kerntemperatuur niet over een bepaald punt gaat. En dat betekent dat je dus heel voorzichtig moet zijn met heuvels, fietsen, zowel de gaten dichtrijden.
Zo'n
Palani
bijvoorbeeld. Hè?
Ja, maar ook zo'n gat dichtlopen in een korte tijd naar Telenip. En dan afvragen van misschien heeft zo'n spike haar kerntemperatuur net boven een bepaald punt geduwd. En ik weet niet of Lucy een core sensor had waarbij ze ook echt mee kon kijken. Of dat ze die alleen gebruikt voor de data achteraf. Van Telenip weet ik het wel dat ze die had.
Mm-hmm.
Tegenwoordig heb je zoveel technologie dat je er wel iets mee kan. Maar ja, het is zo moeilijk. Hè? Ik bedoel, je kent het ook wel en dat hoor je ook van veel pro's die op Hawaii racen. Je gaat weg met een bepaald plan en op een gegeven moment rij je in een groep en je kijkt naar je powermeter en je ziet dat het gewoon te hard gaat. Maar dan denk je van wat moet ik nu doen? Laat ik die groep dan gaan? Dat is zo moeilijk, weet je. En juist, zij wilde dat gat naar Telenip weer dicht krijgen. En in die Solvik Lovset, die reed erachter. En die ging heel steady, weet je. En je zag het in Nice ook met die mannen vooraan. Die begonnen op die marathon elkaar allemaal eraf te lopen. Versnellingen en dit en dat.
Ja.
En Storns, die liep eigenlijk gewoon van begin tot het eind 1 tempo. En die wint uiteindelijk die wedstrijd.
Ja.
Dus natuurlijk achteraf is dat natuurlijk allemaal heel makkelijk redeneren. Maar dat die voorkomt wel dat hij in dat spel van die spikes komt. En dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, dus we komen, Lucy die komt de Energy Lab in en daar staat haar vriend Rhys Barkley te wachten.
Overigens nog één ding over Marlène de Boer bijvoorbeeld, hè, die natuurlijk in een prachtige positie van de fiets afkwam.
Ja, ook. Zeker, ja.
Dat is echt wel... voor mij verbaast zichzelf ook met die race, maar die heeft echt wel een fantastische race gehad.
Ja, ik denk niet dat ze dit
van tevoren had gedacht,
nee. Het was een geweldige wedstrijd. En die er ook, hè, want die begon absoluut. Natuurlijk wat ver uit het water. En ik zei al de vorige keer, het is best wel moeilijk, want je moet wel die groepen constant passeren. En dan moet je dus juist die spikes doen. En dat kan je heel erg duur komen te staan. Ja. Maar ze bleef maar plekken opschuiven. En dat is heel knap. En Marlène die kwam uiteindelijk als 11e van de fiets af.
Ja.
Maar liep uiteindelijk ook op plek 7, 8 7, geloof ik. Ja. 7 zelfs.
Tot de laatste 3 kilometer.
Ja, dus heeft in het laatste stuk heeft ze helaas nog wat plekken moeten prijsgeven. Maar geweldig.
Ja, en dan Lotte Willems die natuurlijk gewoon goed uit het water kwam. Redelijk goed gefietst had. Nou ja, verloor daar wel wat minuten. Maar na het fietsen eigenlijk uitgestapt. Ze had voor mij een ontsteking in haar heup.
Last van een slijmbeursontsteking in haar heup. Maar ja. Er zaten ook meerdere dingen niet helemaal... Het was ook niet haar dag, okay. Zeg maar. En Diede op plek 16 toen al. Hè? Dus en die kwam echt wel op plek plus 40 uit het water. Dus die heeft wel echt veel goed gemaakt.
Ja.
Energy Lab
ook.
Energy
Lab,
ja. Wat gebeurde daar? De Ries die haalt dus Lucy uit de wedstrijd.
Ja.
Wat moeilijker is dan mensen denken. Want ja, je maakt de beslissing voor iemand anders. Hè? Hij is haar coach / partner. Hij heeft die coaching nu ook deels uit handen gegeven aan Dan Lorang. Hij doet eigenlijk een beetje de dagelijkse coaching. Maar Dan Lorang is eigenlijk de hoofdcoach van Lucy op dit moment. Dan sta je daar en dan beslis je om je atleet, maar in dit geval ook zijn vrouw, uit de wedstrijd te halen. Dat is een moeilijke, maar een moedige beslissing, zeg maar.
Absoluut.
Maar wel een noodzakelijke, denk ik. Want ook zeker voor haar gold dat de afstand tot de finish nog veel te groot was.
Die was ook heel veel te groot en ik denk dat ze dat alleen maar meer had kapot gemaakt. Want ik denk ook niet, als ze door had gegaan, had ze misschien niet eens in de top 10 gefinished. Want het werd alleen maar wandelen waarschijnlijk.
Het is misschien nog even goed om te benoemen dat van heat stress kan je echt...
Ja, hersenschade.
Ja, dat. Maar dat is nog veel erger. Maar je kunt er ook echt heel erg last van krijgen dat het ten eerste heel lang duurt voordat je weer op een serieus niveau kan sporten. Je ziet ook vaak bij mensen die dit is overkomen dat ze eigenlijk nooit meer goed in de warmte kunnen presteren.
Wanneer had jij dat?
Elke week. Nee, ik heb wel 2 keer echt in de problemen was.
Oh ja?
Niet dat ik het niet...
Niet op Hawaii, hè?
Niet of op wel? Hawaii, nee.
Ja, je moet echt met dit soort omstandigheden echt oppassen.
Met Jonathan Brownlee had het bijvoorbeeld. En het kan echt het einde van je carrière betekenen als je over een bepaald punt bent gaan. Ik weet niet of je die beelden van Emma Pallant had gezien. Dat was toen ook op Kona.
Nee, dit zegt me niks.
Nou ja, voor de YouTubers, zoek hem even op.
Ja.
En je hebt natuurlijk Almere gezien. Dat was gelukkig maar een hele korte episode bij hem. Maar het kan echt heel gevaarlijk zijn. Ja, dus,
bizar. Het is echt...
Dus Lucy is uit de wedstrijd en Taylor Nips zag er op dat moment nog geweldig uit, toch?
Er was gaat niks aan het zien,
dat dacht iedereen. En ik denk dat er ook best wel wat mensen toen... in de Europese tijdzone dachten van nou, dit is klaar.
Dit is het moment om te slapen.
Ik ga naar bed.
Ja, dat dacht ik ook.
Ja, ik wilde die wedstrijd heel graag kijken. Alleen
mijn oog viel echt dicht, sorry.
Nou, bij mij niet, maar ik was al eerder naar bed gegaan, want ik had het WK Gravel de dag erna. Dus ik moest vroeg
het
op.
Dus
ik hoef het niet over te hebben verder. ik moest vroeg op, dus ik was sowieso al... En ik heb het 's ochtends gekeken, maar ja, dan heb je natuurlijk al gezien wat er gebeurd is.
Ja, dan weet je toch.
En dan zit je te kijken en dan denk je van... Maar hoe dan? Ze ziet er geweldig uit. Op een gegeven moment was het 30 kilometer, was 35 kilometer. Ik denk, nou, wanneer gaat er wat met gebeuren? Maar ja, ik heb dat filmpjes, die had ik natuurlijk... Je ziet meteen reels voorbij komen.
Zo,
ja, je zag het natuurlijk... Ja, en dan ben je zo dicht bij de finish. En dan denk je van, joh, als je nu gaat wandelen. Oké, eerst die Solvik Lofsett kwam echt dichtbij. Dat ga je niet meer worden. Maar er is nog een hoop geld te verdienen ook. Hè? Als je doorwandelt en je wordt vijfde of zo, of zesde, dan
ja. $20,000 of zo.
En toch blijft ze rennen. En ik begreep ook in een interview van haar achteraf dat ze zegt van, nou, ik ging voor de winst en anders niet.
ja, precies. Dat
is het ook geworden.
Ja. Ja, nee, dat was treurig om te zien. Want op een gegeven moment zat ze echt te wankelen. Ja, en daarna duurde het niet lang voordat ze echt op de grond zat ingestort. En die Lofsett die liep al wat in daarvoor. Omdat ze natuurlijk aan het wandelen was, telenip. Dus die Lofsett die kwam steeds dichterbij. Op een gegeven moment was het 2,5 minuut, 3 minuutjes. En toen gebeurde dat en toen kwam Lofsett al vrij snel erlangs. Nou, voor mij vroeg ze toen zo langs of alles goed was met telenip. Dat zie je natuurlijk ook wel. Haar, maar dat zegt ook wel wat over de sport, hè, waar we mee bezig zijn met elkaar. Dat het respect naar elkaar toe, naar die atleten, dat enorm is. En dat zag je daar op Kona ook weer terug. En zij maakt het gewoon af in die laatste 3 kilometer.
Ja, dus, maar ook zij had druk van achter op een gegeven moment. Hè, want ja, zij dat had vond een enorme voorsprong.
Ja.
En ik denk echt dat haar kracht is geweest dat ze van start tot finish in de eentje is geweest. Waardoor ze zich niet heeft laten gek maken.
Knap, eerste keer Kona. Dat is echt knap dat zeker, ze dat niet gedaan heeft.
Zeker, maar ook Holly Lawrence, die zesde was ook een eerste keer Kona. Volgens mij is Marlene ook een eerste keer Kona, in ieder geval bij de profs.
Bij de profs,
ja. Dus dat is gewoon echt heel knap. En Kat Matthews en Laura Philip, die kwamen uit de wisselzone. Nou, ik dacht die... Dus ITU-wedstrijd of zo. Die gingen zo hard weg met z'n tweeën.
Ja.
En dan denk je van, die gaan elkaar ook helemaal kapot maken. Ja, Laura Philip had gewoon overal niet de beste dag. Kat Matthews liep geweldig.
Maar die heeft op de fiets geen
trap te veel gedaan, geloof ik ook.
Het is echt bizar wat een tempo die nog loopt. Hè? En het zag er ook gewoon steady uit gaan. En op een gegeven moment wordt het nog spannend zelfs. Dat je denkt van, nou, die kan zomaar nog...
35 nog seconden is zo weg, hè? Want ook ja. Solvik Lofsett zag er niet echt geweldig meer uit, dat laatste stuk.
De laatste 5 kilometer zag het er niet... Ja, en dan zag je die Kat Matthews lopen en dacht van, nou, die loopt nog, die loopt een duurloopje, zeg maar. Dat was echt fantastisch om te zien. En ja, dan is het nog maar 35 seconden en dan, heeft zij natuurlijk een prachtige race. Ze was super blij over de finish.
Ja, en iedereen denkt als je bovenop Pelani bent, dan ben je er eigenlijk. Nee, je zag een telenip. Dat is niet het geval.
Ik denk aan Tom Oosterdijk.
Tom Oosterdijk die later. En je moet daarna echt nog een stuk naar beneden lopen. En als je tegen kramp aan zit, is dat eigenlijk het ergste wat je kan hebben. Dus je bent er pas als je er bent.
Ja.
Maar Kat Matthews kwam dus uiteindelijk tot 35 seconden. En als je dan terugkijkt naar die eerste wissel van haar, ze had dus ijs in de helm gedaan. Misschien door de luchtvochtigheid is dat aan elkaar... Ze zeggen dat ze het getest hadden, maar misschien dat het door de luchtvochtigheid een beetje aan elkaar geklonterd is. Dus het was gewoon één brok ijs geworden die ze niet uit de helm kreeg. En ook tussen de gaten van de rubber zaten. Dus ze kreeg die helm helemaal niet op haar hoofd. Dus ze moest het echt helemaal losslaan. Uiteindelijk heeft ze daar zeker wel 40, 50 seconden verloren. Maar goed... Ja. Daar heeft ze de wedstrijd niet mee verloren, want uiteindelijk was ze in dezelfde fietsgroep terechtgekomen. Precies. Dus dat maakt het verschil niet. Maar wat wel vooraf nog een scenario was, Laura Philip en Kat Matthews zouden waarschijnlijk wel bij elkaar komen. Ja, en Laura heeft weer al het werk gedaan eigenlijk op de fiets. Zoals het ook in Hamburg het geval was.
Ja, maar is dat slim dan van haar?
Ja.
Ja, je kan op een gegeven moment zit je daar en je kan ook niet zeggen van... je kan zeggen neem even over of zo, maar...
Ja, het is misschien niet slim van Laura Philip in die zin. Je kan vragen of ze ook wat werk wil doen. Maar uiteindelijk, Kat Matthews is ook 35 seconden tekort, hè. En als ze had meegeholpen, was dat misschien wel dichterbij gekomen. Dus ja, dat is voor haar ook weer een les om te
leren. En uiteindelijk wordt Laura Philip nog derde.
Ja.
Dus in principe weer een podium voor een WK.
Ja, maar als wereldkampioen en daarna derde worden is niet iets waar je denk ik...
Tuurlijk.
Blij mee bent.
Nee, maar goed. Ja. We hadden natuurlijk een top 3 samen gesteld vorige week. Hè. Ja, jouw top 3 was eerste Lucy Charles, tweede Laura Philip en derde Lofsett. En ik had Lucy Charles, Telenip en Kat Matthews. We hebben allebei eentje in de top 3.
Nou, ik heb de winnaar.
En jij hebt de winnaar, inderdaad. De winnares. Dus dat was, het is toch wel, moet ik zeggen, toch wel sowieso een verrassende top 3, zou je zeggen.
Ja, ik denk dat heel veel mensen Lucy en Taylor in de top 3 hadden zitten.
Ja. Ja. En dat zag er natuurlijk heel lang goed uit.
Ja.
Maar die love set, ja, dit is echt wel super knap, hè, dat ze in haar eerste keer Hawaii daar gewoon een eerste plek pakt en wereldkampioen wordt. Ja. Dat.
Ja, en weer een van de Noren.
Ja,
uit de groep
dat is
van,
bizar eigenlijk.
Uit de groep van Mikko Eden. Die eigenlijk een beetje... Die heeft uiteindelijk een functie gekregen binnen die groep van Arild Tveiten. Die eigenlijk die Noorse selectie eigenlijk deed. Ja, daar zijn uiteindelijk Blumenfeld en Eden bij weggegaan. Dus ook bij Mikko Eden. Maar ja, Kasper Storns heeft daar wel getraind. Bij Mikko Eden ook nog. Dus die heeft eigenlijk nu 2 wereldkampioenen. Nou werd hij dit jaar gekozen door Blumenfeld. Maar ja, je bent niet in 1 dag gemaakt, zeg maar. Maar het is wel bijzonder hoe dat allemaal tot stand komt. Ze doen toch iets blijkbaar heel goed daar. Wat de rest nog niet voor elkaar heeft.
Ja, bizar. Het is echt... Het was weer een fantastische wedstrijd. Nog een aantal dingen wat mij opviel was... onder andere de vrouw van 80 die daar over de finish komt. Hè, die net voor de finish nog even valt. Maar de eerste vrouw volgens mij boven de 80 die daar finisht op Hawaii. Dat is ongekend.
Ja.
Dat is echt ongekend. Als je beseft... Kijk naar mijn eigen oma. Ja,
die zie je het niet doen?
Nou ja, sowieso niet meer. Maar die nee, dat is toch te bizar. Stel zelfs mijn ouders zie ik het niet doen, zeg maar. Niet zien een stuk jonger. Maar het is toch ongelooflijk dat je op die leeftijd nog die afstanden kan overbruggen.
Ja.
Dat is toch... Hoe dan?
Echt bizar. Zullen we de top 10 nog eventjes doornemen? Dus het podium wisten we. Dan hebben we Hannah Berry op 4. Lisa Perter op 5. Holly Lawrence, die dus vorig jaar nog bevallen was, op 6. Ook een debutant. Jocelyn McCauley op 7. Sarah Swengs, die ook echt heel ver van achter was gekomen trouwens. Met een goed fietsonderdeel, maar ook een hele snelle looptijd. Of tenminste, 2:56 is normaal niet de snelle looptijd, maar in deze editie wel. nummer 9, Leonie Conchala. En dan nummer 10, Marlene de Boer.
Tja, marathon nog van 3:12. Finish net niet onder de 9 uur daar. Maar een 10e plek is echt wel... echt wel heel goed op een WK op Hawaii. Daar mag ze enorm trots op zijn, denk ik.
Ja, ik denk dan een klein nasmaakje dat ze dus nog op het laatst wat prijs heeft gegeven. Maar ja, dat is niet anders. Dat is wat
je ziet hè, tussen de nummer 7 en de nummer 10. Dat is echt maar
precies,
een halve minuut.
Een minuutje, beter. En je had plek 7 kunnen hebben. Maar ja, dat is als. Dat denkt iedereen natuurlijk.
Ja. En dan Diederik's inderdaad 14. Ja, die mag ook super trots zijn op haar prestatie daar zo. Ik denk dat ze daar dat ze daarvoor getekend had voor de wedstrijd.
Zeker, ja. En India Lee, die zat ook heel goed vooraan de hele dag. Maar die was ook helemaal ingestort in de marathon.
Ja. Ja, die marathon uiteindelijk is daar cruciaal. Met die hitte. En dat zie je nu ook weer terug bij deze editie. Wat me nog opviel, die Clutterbuck heet ze toch? Ja,
ja, Steffi Clutterbuck.
Die heeft een nieuwe sponsor, hè? Had je gezien?
Ik zag het, ja.
Wat vond je daarvan? OnlyFans. Dat is toch wel een bijzondere sponsor voor een triatleet, toch?
Ja, inderdaad, ja. Maar ja, jullie delen nu een sponsor. Dus misschien dat jullie een duo-shoot kunnen doen. Met een aerogrip-stuurtje ertussen. Ik weet niet precies wat ik daarvan moet denken. Als ze dat wil, dan moet ze dat lekker doen. daar niet van. Maar volgens mij is OnlyFans ook bezig om wat breder te oriënteren dan alleen maar X-rated content. Dus...
Nu ook bij de triatleten. Dus in dat opzicht verbreden ze hun horizon.
Jij zit nog niet op OnlyFans, begrijp ik?
Nog niet, maar wie weet. Nou ja, goed. Verder nog bijzonderheden voor Hawaii. Had jij nog dingen opgeschreven dat je denkt van... dat is nog wel echt wel het vermelden waard?
We kunnen nog even de Nederlandse prestaties opnoemen. Ja. Dus we hadden Diederik's 14e, Lotte Willems en DNF... Esmee Broekhuizen, 7e bij de dames 25-29. Julia de Leeuw, 10:37. Annemarie Rustenburg, 11:10. Elisa Sweres, 11:17. Inke Rodenhuis 11:27, Winia Derks 11:35. Ga ik ze allemaal opnoemen? Ja, doe maar. Ja. Vivian Boyens, WK. Vivian Boyens 11:37, Berber Kramer 11:41, Manon Peters 11:52, Christa Heijen 11:52, Rigelle van Helden 11:59, Annemiek Willemsen 12:15. Maartje van Gestel 12:30, Carla Schipper 12:54, Jantine Marmarinos 12:59, Edwige van Haasteren 19:39, Barbara Dona 13:44, Sandra Rangelova 14:16, Suzanne van Gessel 14:27 en Alexandra Dronkers 14:56. En dat is de vijfde plek bij de dames 70:74 en Ilona Heert 16:20. Dus 3 keer top 10.
Mooie resultaten daar op Hawaii. En het was weer een hele mooie editie om te volgen. En dan moeten we weer een jaar wachten. En dan is de editie met de mannen en de vrouwen. Er zijn voor mij circa 3000 atleten die daar volgend jaar aan de start staan. Dus
maar de grote vraag is, ben jij daarbij?
Dat zien we. Dat zien we. Dat is op basis van... op basis van de wedstrijd van aankomend weekend, hè, kunnen we dat... dan weten we het.
En hoe staat zondag dat ervoor? Ben je gemotiveerd nu je dit weer even gezien hebt?
Zeker, ja. Zeker gemotiveerd. Ik zou daar heel graag willen starten volgend jaar. Dus ja, ik ga er vol voor. Zondag. Dus weet je, ik voel me fit. Ik voel me goed. De trainingen gaan goed. Dus ja, op basis van de trainingen heb ik vertrouwen erin. Dus laten we het maar gaan doen. Zou ik zeggen.
Geen griepjes thuis? Iemand? Nee. Geen kuchjes. Hoe is dat? Hoe is de weervoorspellingen? Vooruitzicht?
Dat ziet er goed uit. Zondag is de race. En dat ziet er naar uit dat het rond de 21, 22 graden wordt. Misschien iets warmer, wel volle zon en een windkracht 3. Dus in principe zijn dat toch wel ideale omstandigheden, denk ik.
Nou, dat klinkt niet slecht.
Dus daar kijk ik enorm naar uit. En ook de dagen eromheen is het prachtig weer. Dus dat worden mooie dagen. Wij gaan donderdagochtend daarheen. En dan gaan we zondag eraan beginnen. Ja. Heb jij er een beetje vertrouwen in? Of als coach?
Zeker, ja. Ja, nou ja, goed. Het is niet zo moeilijk als jij aan bent. Maar als jij uitstaat, is het wel moeilijk.
Ja, precies.
Ik denk dat je nu de afgelopen half jaar heel veel... gewoon heel constant getraind hebt en de dingen gedaan hebt die je moet doen. En je ziet ook dat dat heeft uitbetaald. Dus als ik wat trainingen nog zie die na Almere hebben plaatsgevonden, dan denk ik dat je weinig bent verloren. Mm-hmm. Dus dat moet gewoon helemaal goed komen.
Ja. Ja, we gaan zien. Kijk, een hele triathlon is een hele triathlon. Dat zijn altijd
klopt.
Bijzondere wedstrijden in de zin van dat er heel veel kan gebeuren. Maar in principe, qua fitheid, denk ik dat er een kans bestaat dat ik daar goed kan presteren. En dat betekent dus ook naar Hawaii. Maar goed, we gaan het meemaken. Joost en Koen gaan ook die kant op. Dus leuk om met hen ook te volgen naar Joost. Dus denk ik ook een goede kans voor Hawaii. En wellicht Koen ook. Dus dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, het is een age group only wedstrijd. Hè? Dus in die zin race
je kan hem ook nog winnen gewoon.
Nou, dat is wat overdreven, maar... in die zin, als je kijkt naar de resultaten van de afgelopen jaren, als je het onder de 9 uur doet, dan zit je wel in de top 20 van die wedstrijd. Dus dat is wel echt wel... dat is leuk.
Ja. Is het niveau in Amerikaanse wedstrijden anders dan in Europa?
Dat denk ik wel. Ik denk dat de Europese wedstrijden wel wat... het niveau in Europese wedstrijden wat hoger is. Ik denk aan de Duitsers die vaak aan de start staan bij wedstrijden.
Nou, ik denk dat die vooral... breder bezet zijn met goede atleten. Dus dat
of breder bezet zijn.
Ja. Dat er in Amerikaanse wedstrijden echt wel een aantal die heel goed zijn. Alleen hier zijn er tegelijk echt in een hele groep een stuk of 30, 20. Ja.
Ik denk dat er inderdaad dat het niveau daar een stuk lager ligt. Zeker. Maar dat is voor mij alleen maar gunstig.
Ja.
En als je kijkt naar de wedstrijd van vorig jaar, voor mij won daar iemand in 8:15. En de tweede die finishte daar ongeveer rond de 8:30. 8:33 zie ik. En 8:35. Dus in die top 6 finish ongeveer rond de 8:40. En je zeker rekening houden met een downstream swim.
Ja.
Dat je daar zeker wat, denk toch wel 10 minuten sneller zwemt. Ja. Dan,
Was het daar vorig jaar niet heel slecht weer, geloof ik?
Ja, er was al veel regen. Ja, dat klopt.
Dus dat zal misschien ook nog zijn invloed hebben gehad.
En, en het is natuurlijk, wat je ook maar rekening moet houden, is dat het dit jaar geen Kona-editie is. Dus dat betekent dat er ook wat betere atleten daar staan. Want vorig jaar was het een Kona-editie in de zin van dat Kona was volgens mij hetzelfde weekend.
Ja.
Dus dan zijn de betere mannen natuurlijk op Hawaii. Dus in die zin zal het dit jaar ook wel wat beter. Zullen er wat betere atleten aan de start zijn. Verwacht ik. Maar in ieder geval een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog Cascais dit weekend. Geen pro-race, alleen bij de halve editie voor de vrouwen.
Ja.
Maar ook wel een wedstrijd waar altijd heel veel Nederlanders aan de start staan. In Cascais. Heb jij Cascais wel eens gedaan?
Nee. Ik ben er wel geweest, maar ik heb hem niet gedaan.
Op vakantie?
Ja, gewoon vakantie. Toen deed ik wel een wedstrijd. Toen deed ik Challenge Lissabon, dat is daar vlakbij.
Oh, ja.
En toen sliep ik in Cascais, ja.
Ja. Ken jij bekende mensen die daar... Ja, Maarten Caminada, die start daar bijvoorbeeld?
Oké. Nee, ik heb niet naar de lijst gekeken. Ik weet wel dat Menno heeft hem een keer gewonnen, toch? Die halve daar.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Maar er zijn geen mensen uit jouw groep die atleten uit jouw groep die meedoen? Volgens mij niet, hè?
Nee, volgens mij niet. Of dan moet ik een hele grote vergissing maken.
Nou ja, nee, voor veel is het seizoen ook al een beetje voorbij nu, denk ik.
Nou, ik heb nog wel mensen die naar Marbella gaan.
Of
natuurlijk.
Marbella heb je nu natuurlijk nog.
Dat komt er nog aan. Maar de Cascais is eigenlijk wel altijd zo'n late wedstrijd waar je nog voor zou kunnen gaan. Eigenlijk de laatste in Europa. Ja, nu heb je Marbella, maar die is normaal nooit in november natuurlijk.
Nee, die is laat.
Ja.
Echt laat. Ik ben benieuwd hoe het weer dan daar is, want het kan ook, maar dat hoeft niet altijd even goed te zijn.
Hey. Mag ik tussendoor heel even nog benoemen het Triathlon Insight Membership?
Ja.
Daar hebben we allemaal interessante clinics. Er zijn er al een heleboel geweest. En die zijn heel leuk ontvangen. Ze worden niet opgenomen. Dus ze zijn eigenlijk maar voor een kleine schaal mensen. Maar we nemen nu op dinsdag. Op donderdag is er eentje met Guido Froome over inspanningsfysiologie. 23 oktober met Mirjam Steunenbrink over HRV. En wat je er als atleet mee kan. Denk heel interessant. Omdat iedere smartwatch en Whoop en alles dat allemaal registreert. Maar het is wel goed om te weten hoe je dat goed kan interpreteren. 30 oktober omgaan met blessures en tegenslagen met Bert Vlier. En 3 november met Bas Diederen presteren met druk. Dat hele interessante dingen.
Het
kost
druk, toch?
10 euro per maand, 100 euro per jaar. word lid van het Triathlon Insight Membership. Dan krijg je ook korting op het magazine, korting op de inschrijving van Triathlon. Okay. Epe.
Ja.
En.
Klopt. Wat er ook nog nieuws is, wat Ruud de Haan, die heeft ook al wat eventjes. Een berichtje.
Ja.
Die gaat. Die is al jaren natuurlijk met Trikipedia bezig. Onder andere in eerste instantie met Wim. En die. Die heeft aangekondigd om daarmee te stoppen. Dat wisten wij natuurlijk al een langere tijd. Omdat. Ja, eigenlijk Triathlon Insight dat min of meer gaat overnemen. De berichtgeving in die zin. Dus. Ik denk mooi dat hij dat al jaren heeft gedaan. En dat het een. Toch wel een platform is geweest. Waar heel veel mensen blij van werden elke week.
Ja, het was zo. Weet je, je kent het wel. Ik soms wedstrijden waar ik zelf aan meedoe. Dan moet ik allemaal trucjes uithalen met MyLabs. Om überhaupt te vinden waar die wedstrijd staat, die uitslag. En zeker als de website van de organisatie het niet zelf ergens op een linkje hebt staan. Dus dat is best wel lastig. En ja. Trikipedia was altijd. Nou, meestal kon je daar gewoon alles zien.
Ja.
Daar zit ook heel veel werk in. Dat hebben die mannen jarenlang gedaan. Dus dat is.
Het wordt dus min of meer overgenomen door Triathlon Insight. Dus dat is heel fijn.
Gelukkig gaat het door. Ja.
Als we nog heel veel kijken naar afgelopen weekend. Jij deed natuurlijk mee met WK Gravel. Dat was op zich een mooie wedstrijd. Ik heb het gezien op NOS. Dat vond ik een mooie wedstrijd om te kijken. Voor mij was het een prachtig parcours om te fietsen.
Zeker.
Alleen wat ik wel heel veel hoorde. Dat is jouw ervaring waarschijnlijk ook dat het enorm druk was voor agegroepers?
Ja, het was heel druk.
En gevaarlijk ook.
En de startgroepen zaten heel dicht op elkaar. Dus ik zat in de agegroep 35-39. En 2 minuten later zat er een groep achter ons. En wij starten na 18 tot en met 34. Dat is een mega groot groep. Er zijn 600 fietsers. Ja. Ja, dat klont het natuurlijk al heel gauw samen. Want 2 minuten is zo dicht op de fiets.
Ja.
En het zijn ook nog eens allemaal gekwalificeerde atleten. Dus het zijn wel gasten die allemaal best wel kunnen fietsen. Ja, en je rijdt die eerste startloop rijden omhoog over de geasfalteerde weg, de Adsteeg op en dan een brede baan naar beneden. Dus de startloop was iets anders dan de rest van de rondes, omdat je dan even een beetje een kleine schifting kan maken. Maar de Adsteeg is echt, dat qua hoogte stelt het niks voor, is net de Stichtse brug.
Mm-hmm.
Ja, en dan in die afdaling gaat het zo hard dat iedereen wil vooraan zitten. Hè. Je zag al beelden van mij dat ik heel vroeg bij in het startvak was, want anders sta je sowieso achteraan. Dan,
stond je een beetje vooraan?
Ik stond lekker vooraan. Maar uiteindelijk komen die snelle van achteren komen er ook langs. En jij had net zo goed achteraan kunnen staan, want uiteindelijk wordt het toch gewoon een opstopping. Ja, en die eerste brede baan naar beneden lagen al 20 op de grond. En dan 20 meter verderop lagen er weer 5 op de grond. En ja, iedereen vol in de rijdt in een peloton. Je moet gewoon mee. En iedereen begint vol te remmen en te schreeuwen. En ja, dat was echt niet, niet leuk die eerste 20 kilometer. Veel valpartijen gezien. Ik wonderbaarlijk overal tussendoor gedanst. Ik koers normaal ook niet. Dus ik heb ook niet die ervaring dat ik heel lekker in een peloton naar voren rij of zo. Dus dat... en eenmaal op het greffel, dan spreidt het zichzelf wel redelijk uit. Maar goed, dit was wel iets wat ik vooraf al een beetje had ingecalculeerd dat het zo zou kunnen worden. Dus wat dat betreft prima. Het was in ieder geval een supermooie dag. En gaaf om een keer mee te maken. En het is volgend jaar in Australië, dus het was natuurlijk een unieke kans om deze nog even mee te pakken.
Ja, nee, dat snap ik wel. Zouden ze niet beter aan doen om gewoon wat minder atleten toe te laten? Want dit voor mij is het echt wel gevaarlijk. Ook, ik heb beelden gezien dat het echt... voor mij waren er ook wat pro's die zeiden van... dit is echt niet oké eigenlijk.
Ja, en je rijdt 3 grote rondes van 50 kilometer... en dan nog een stuk naar Maastricht toe. Een finale loop, zeg maar. Die pro's die gaan ook mensen inhalen op een gegeven moment. Dus dat wordt ook gevaarlijk. Nou is 50 kilometer wel heel groot hoor. Zeker ten opzichte van kwalificeerde atleten. Ik heb de livestream niet gezien, jij dus wel. Was dat zo? Kwamen ze nog veel mensen tegen op het parcours? Achterblijven?
Nee,
dat viel nog wel mee, denk ik.
Maar ja, er wordt ook gewoon sowieso hard gereden. Ik vond het wel mooi om te zien die tweede werd, die Nederlander. Die gewoon continentaal... die niet eens pro is, zeg maar.
Ja.
Dat vond ik had hem wel gegund dat hij zou winnen daar zo.
Ja.
Maar hoeveel was er bij jou geworden eigenlijk? Want het was
ik zou je zeggen, ik weet het niet eens.
Maar het was wel leuk om mee te maken.
Dat was wel leuk om mee te maken. Maar het was echt, uiteindelijk was het een soort
toertocht,
maar dan op een veel hogere snelheid, zeg maar.
Ja.
En het was echt wel zwaar hoor. Je moest flink doorfietsen. Het was echt wel een pittig parcours.
Ja.
En ook gewoon leuk om te doen. Maar voor mij mag het wel wat rustiger gemogen. En ik had me gekwalificeerd in Gravel 150. En dan heb je dus niet allemaal geplaatst atleten. Dat is één loop van 150 kilometer. Ja, en dan ben je na 20 kilometer is er al een hele schifting gedaan.
Ja, precies,
en dan is het gelijk veel rustiger. Weet je wel? Dus dat is wel echt anders.
Ja, precies. WK Gravel is geweest, Stef. En het volgende doel staat alweer voor de deur. Dat is natuurlijk de hel van Kasterlee. Nog 2 maandjes, dan is het alweer zover. Kijk je daar uit?
Ik kijk daar altijd met 2 gedachten naar.
Ik zag weer wat beelden van vorig jaar. Toen, het is echt een hel, hè?
Kan je nu al op het weerbericht kijken of is het toch te vroeg?
Nee, helaas niet. Maar met welk gevoel of met welk doel? Ga je daar met een bepaald doel heen? Of denk je van nou...
Ik ga daar wel met een bepaald doel heen. Maar dat had ik de afgelopen jaren ook. En uiteindelijk, vorig jaar had ik materiaalpech. Ja, eerst onderkoeld en daarna materiaalpech. Dus ik kon ook gewoon niet verder. En het jaar daarvoor had ik COVID. Dus laat ik eerst maar eens de finish halen deze keer.
Ja. Hey, om elkaar een beetje scherp te houden deze winter heb ik wat bedacht. Dat heb ik nog niet met jou besproken. Maar ik zou eigenlijk 3 challenges met elkaar al willen afspreken. Voor de winter. Vanaf nu tot en met eind februari.
Maar er staat nog een tikkie open, hè?
Een tikje open.
Ja, van de vorige weddenschap. Zeg maar.
Ja, ja. Nee, maar ik wilde even 3 challenges afspreken met jou om te kijken van, nou, kunnen we elkaar scherp houden deze winter om te zorgen dat we gewoon lekker fit blijven.
En dat zeg je tegen mij?
Op niveau blijven, laat me zo zeggen.
Ja.
Ik dacht bijvoorbeeld een 10 kilometer sub 36, dat een challenge is, bijvoorbeeld. Om te zeggen van nou, voor eind februari moet dat gebeuren. Degene die het haalt heeft 1 punt. En degene die het niet haalt, of die niet heeft, die heeft 0 punten. Dat is eentje. Ben je daarmee eens?
Is goed.
Dus dat mag...
mag morgen al.
Dat mag morgen als je dat wil. Maar in principe, dus je hebt de tijd vanaf nu tot en met eind februari. Dat moet wel, ja, wat zullen we afspreken? Moet dat een wedstrijd zijn of kan dat gewoon in een training ook? Want ja, het moet wel een rondje zijn. Het mag niet
Als je het in een training doet, wil ik wel dat Barry het certificeert met een meetbier. Want anders doe ik er niet aan mee.
Nee, maar zullen we gewoon een wedstrijd samen uitzoeken? Tenminste, ik doe een 10 kilometer. Of we kunnen het samen doen natuurlijk. Dezelfde wedstrijd. Maar we kunnen ook zeggen van, jij doet een wedstrijd en ik een wedstrijd apart. Maar dat is een challenge.
Oké.
Okay. Ja?
Ja.
Oké, okay, dat is één. Dan hebben we Castellet. Wil ik eigenlijk afspreken.
Ja, dat is toch al een challenge op zichzelf.
Dat is een challenge op zich, maar ik wil toch wel iets scherper maken. Laten we zeggen dat we top 40 moeten halen in Castellet.
Allebei, oké. Okay. Ja,
top 40, ja. Is dat haalbaar?
Het is zeker haalbaar, alleen we hebben dat niet zelf in de hand. Met alles, met zo'n wedstrijd. Maar,
nee,
ja,
maar
zeker.
Goed, het is wel een mooie challenge, denk ik.
Top 10 Reuzel?
Nee, ik doe niet mee in Reuzel, dus dat gaat niet. Maar dan mag jij er nog één verzinnen. Wat je denkt van, nou, dat zou een leuke challenge zijn voor de winter.
Een leuke challenge voor de winter.
Ja, denk aan een bepaald kommetje halen. Of denk aan, dat is misschien wel ook leuk voor de luisteraar, als je dat doet met anderen in je trainingsgroep of zo. Hè. Dus, ja, verzin gewoon wat challenges en dan... aan het eind van de winter kan je kijken wie dan het fitst uit.
Nou, ik zag jou laatst proberen 2 kommetjes te halen, maar dat was niet helemaal gelukt.
Nee, die waren pittig hoor.
400 meter gravel in de spoorbrug af.
Ja.
Van?
Zijn dat kommetjes die we in de challenge meenemen?
Nee. Dus,
nee?
Nee.
Halve marathon, 5 kilometer, zeg het maar.
Een kilometer zwemmen onder de 14 minuten. Ja. Zullen we die? Oh, wacht, dan is het ineens niet meer leuk. Nee, oké.
Okay. Ja, dat is wat minder. Dat weet ik nu al dat het niet haalt. Maar goed, als jij dat als...
15 minuten dan.
Oké, okay, 1 kilometer in 15 minuten. Dat vind ik een goeie.
Laten we het zo doen. We zwemmen een kilometer tegen elkaar. En jij mag poolboy en paddles gebruiken. En ik niet.
Oké. Okay. Dus ik mag met poeder. En dan gaan we wel tegelijkertijd gewoon samen zwemmen. Dat wil je zeggen. Of mag ik gewoon 1 kilometer een keertje in mijn eentje?
Ja, dat kan ook. Alleen dat is wel moeilijk te verifiëren als je in je eentje bent.
Natuurlijk. Uiteindelijk doe je het voor jezelf. Maar ja. Okay. Dat is een goeie. Dus we hebben 10 kilometer sub 36. Nou, dat is haalbaar, denk ik. Dan hebben we Castellet top 40. En dan hebben we 1 kilometer zwemmen in 15 minuten. Waarbij ik paddles en... En een poel mag gebruiken. Oké, okay. Castellet, wil jij nog iets gebruiken waar je überhaupt de finish haalt?
Nou, ik zou wel een fiets nodig hebben.
Nee, goed. Maar dat is wel leuk, toch? Dan hebben we gewoon 3 dingen in het verschiet.
Ja, ik heb dat niet nodig om te trainen, maar...
Nee, maar het is wel leuk om elkaar een beetje scherp te houden.
Dan doen
dat
we
helpt
dat.
Mij wel. En dat is denk ik ook wel leuk, want we hebben in ieder geval iets over te praten in de winter. Nou, er zijn er nog meer mensen die hier aan mee willen doen. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk.
Nou, we kunnen wel even kijken met de Castellet groep. Want wie hebben we nu allemaal die aan de start staan?
Rippy, Michael Rippens. We hebben...
Jebbe Venema.
Venema. We hebben Joris de Boer, die gaat ook meedoen.
Ja. Volgens mij ging Evert ook weer.
Evert Scheltinga.
Jeroen Gijzen. Dieske zal misschien nog wel gaan.
Erik Schopman, die ook geholpen heeft met de wedstrijd in Epe. Die doet mee. Dus zo zijn er wel wat Nederlanders die daar aan de start zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Maar zijn er luisteraars die mee willen doen met deze challenge? Hè? Dit is, geef je op, stuur ons een DM. Dan het is alleen maar leuk om daar een soort ranglijst van te maken. Kijken wie het fitste uit uit de winter komt.
Ja, we hadden dat in de coronatijd, hadden we die driekamp gemaakt, leuk, weet je wel. Daar hadden we 3 segmentjes, een zwemsegment, een fietssegment en een loopsegment.
Ja.
Je mocht dat doen op de dag dat jij dat wilde, maar wel alleen, want dat moest dus in die tijd. En dus kon je ook gewoon wachten op de allerbeste omstandigheden. Maar dat was wel grappig, echt. Veel mensen deden daar toen aan mee.
Ja.
Dus,
ja, het was hartstikke leuk. Kijk, Castellet doet natuurlijk niet iedereen mee. Dus die challenge die gaat voor heel veel mensen niet door. Maar die kilometer onder de 15 minuten en een 10 kilometer, dat kan iedereen doen. Dus sowieso leuk.
Ja,
als je
of plan diezelfde challenges, maar dan op je eigen niveau. Waarbij je een uitdagende doelstelling zet. Precies, want anders blijft er een heel select groepje over die zich hier aan kan committeren.
Of gewoon lopend 10 kilometer. En zo snel mogelijk.
Ja, of probeer je PR te halen. Of PR te halen. Iets in die trend. Maar het is wel leuk. Kijk, als je dit namelijk voor jezelf afspreekt. En je haalt het niet, dan is er geen haan die ernaar kraait, zeg maar. Maar omdat je het met elkaar afspreekt, heb je toch een soort van een soort van druk en een getuige van ik moet er wel voor gaan. Dus dat soms motiveert dat heel erg. Zeg maar.
We kunnen die 10 kilometer kunnen we wel gewoon een keer afspreken hier in Weesp. Dat we met elkaar starten, dat we een ronde maken. Dat kan hier best wel prima zonder dat je last hebt van auto's. Laten we dat doen, dat is misschien wel leuk. Dat we gewoon tegelijk starten met elkaar. En dat gewoon iedereen probeert zijn PR te halen. Laten we zeggen eind november bijvoorbeeld.
Oh, dat is wel snel. Ik ga niet eind november voor plak voor Castellet. Misschien kan dat nog wel.
Wat maakt het nou uit, man?
Ja.
Wanneer komt jou het beste uit?
Nou ja, je zegt net, maak je die doelstelling. Het gaat niet om mij. Het gaat om allemaal mensen. Eind november is over een maand. Je zegt, je wil voor die mensen een challenge te organiseren tot februari. Dus ik zou hem ergens in het nieuwe
eind
jaar
eind februari?
Zetten. Ja, nou, dan heb je ook het NK 10 kilometer. Nou, dat is naar de school, hè? Nee, dat was vroeger altijd school. Dat zal het nu niet meer zijn. Maar...
Gewoon medio
eind. We moeten een beetje echt eind januari, begin februari. Laten we hem daar proberen te plannen. Okay. Dat is wel leuk.
Nou, mocht je mee willen doen, stuur ons dan een DM. Dan maken we een lijstje met mensen die meedoen. En dan zorgen we ervoor dat we... maken we gewoon een gezellige ochtend of middag van. Start hier bij kantoor met met wat drinken, wat eten. Of we eindigen met wat drinken, wat eten en de borrel. En dan gaan we die 10 kilometer lopen met elkaar. En kijken wie dan zijn PR had.
Mooi.
Toch?
Challenge Wollongong. Nou, Challenge T100 Wollongong.
Ja, zeker.
Dat is dus die verplaatste wedstrijd uiteindelijk. Maar die staat aankomend weekend voor de deur. En wel weer wat Nederlanders aan de start. Menno zit er al een tijdje.
Menno zit
zag
er al een
ik.
Tijdje, ja, dat klopt.
Die is gemotiveerd voor deze wedstrijd. Verder hebben we nog Juri Keulen aan de start. Els Visser staat nog op de lijst. Lotte Willems, daar vraag ik me ook van
af. Ik vraag van allebei wel af of ze daar staan.
Eens even kijken of ik al updates heb van die lijst.
Els Visser natuurlijk niet op Hawaii in verband met toch wel een blessure of in ieder geval niet fit zijn.
Ze ging wel naar Australië toch terug.
Oké. Okay.
Dus...
Ja, dat weet ik niet. Is dat zo?
Ja, toch? Dat volgens mij wilden ze in de winter weer naar Australië gaan.
Okay.
Maar ja, je ziet natuurlijk ook wat andere... Lotte Willems, ik weet niet of zij... dat hangt natuurlijk ook van haar blessure af.
Nee, ja, dat weet je niet. Misschien vliegt ze inderdaad van Hawaii die kant op. Dat is natuurlijk wel wat...
In ieder geval zie ik bij de mannen... Juri Keulen, Jason West, Gregory Barnaby... Menno Koolhaas, Mika Noot en Hayden Wild. En alle anderen zijn wildcards.
Oh.
Dan zijn er heel veel, want dat was natuurlijk wel te verwachten.
Het is dus, gewoon een fair reis.
Maar dus ook een goede kans voor Menno. Die staat natuurlijk al goed en Juri natuurlijk ook. Want wie doen er niet mee? Rico Bogen niet, Sam Long niet, Jelle Geens niet, Frederik Funk niet, Justus Nieslag niet, Nicolas Mann niet, Leo Bercheret, Morgan Pearson, Benito Lopez, Vincent Louis, Mathis Marcheret, Pieter Hemerijk, Kyle Smit en Martin van Riel doen allemaal niet mee.
Zo.
Dus dat is wel een goede kans om je... voor de goede klassering, zou ik maar zeggen.
Ja, en ik denk dat Menno en Juri goed in vorm zijn op dit moment. Dus dat biedt mogelijkheden daar.
En ik zie nu een geüpdate lijst en daar staat Els Visser nog op. Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ze gewoon, dat ze gewoon start. Lucy Charles en Taylor Nip staan bij de niet-startende. Ik weet niet of dat, even kijken op die vorige lijst, of ze dat wel van plan waren. Want je zit natuurlijk aan een contract. Ik wist dat Lucy wel vaker wedstrijden doet om waar ze niet zichzelf helemaal voor tapert. Maar nee, ze stond er volgens mij al niet op. Dus.
Oké. Okay. Nou ja, wedstrijd om naar uit te kijken komend weekend in ieder geval.
Nou, wat verwacht je ervan? Ja, je kan er weinig over vertellen. Wat weet je erover? Over die wedstrijd.
Hayden Wild zal het goed gaan doen. Dat weet je eigenlijk altijd. Dat is, die zal daar voor de winst gaan. En dan denk ik daarachter dat het vrij open is.
Ja, dat denk ik dus ook. Geen Jelle Geens dus. Dus het is echt wel een goede kans voor de Nederlanders om nog punten te pakken. En dan hebben ze nog die Grand Final over een paar, paar weken.
Ja, en Menno die natuurlijk ook nog gaat proberen om nog een hele triathlon te doen.
Ja, Arizona denk ik. Was
Arizona. Volgens mij wel. Ja. Arizona nog. Milan Brons ook. Arizona nog. Dus ja.
Mitch Wismans Cozumel zag ik.
Ja,
in een hele onthulling.
Ja, hele
dus, onthulling. Het
is de derde hele denk ik dit jaar toch? Hij heeft Klagenvoort gedaan, dan heeft hij Copa gedaan en dan Cozumel nog.
Ja.
Ik ben benieuwd. Hij kan het ook zomaar heel goed gaan doen daar. Hè? Kan zomaar gaan verrassen.
Zeker. Ja, waarom niet?
Dan zijn we er, denk ik, hè?
Ja, ik heb niks meer, denk ik.
Nou, mooi. Nou, laatste dagen voor ik in ieder geval ga vertrekken. Volgende week ben ik dus niet bij de podcast. Wellicht dat we nog even kunnen bellen. Maar jij moet het zonder mij doen, in ieder geval.
Ja.
Ik weet niet of je al iemand geen gedachten hebt om dat te doen, maar...
Ik heb zoveel gedachten.
Ja?
Probeer ik af en toe juist een beetje uit te zetten.
Ja, okay. Nou, heel veel succes en de luisteraars, heel veel succes met de trainingen. Weer, pak het weer op voor de winter. En tot volgende week.
Tot volgende week.